Vandaag is het feest in onze gemeente. En we gaan twee mensen, twee mannen, gaan we dopen. En we gaan ze dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De naam van Jezus. Geweldig. Dopen, dat is onderdompelen in water en opstaan in een nieuw leven. Dat is dopen. Dopen betekent dat ook. Dopen betekent letterlijk onderdompelen. Nou, en wanneer we vanmorgen Bob en Nico gaan dopen, dan leek het me goed om gewoon eens helder naar die doop te kijken. Vorige keer had Marijke iets gevraagd aan mij, van joh, daar zit ik mee, kan je daar eens over spreken? Dat heb ik ook gedaan. Maar dat is door Nico en Bob niet gevraagd, dus ik dacht, nou, dan mag ik zelf wat bepalen. En ik dacht, ik ga gewoon eens naar die doop kijken. Vind ik voor mezelf ook wel leuk, hè? Wat doe je dan eigenlijk? Waarom doe je het? En waarin liggen nu die diepste grondbeginselen van onze doop? En misschien zijn er ook wel mensen die dat gewoon eens willen weten. Nou, dopen in onderdompelen, dat doen we in water. Hè? Dat lijkt me duidelijk. Er zit echt geen jenever of zo in. Om ze een beetje te benevelen, dat doen we niet. Er staat daar een doopbad gevuld met water. Het is lekker warm. En ik heb er ook een gevoel. Ik heb het gisteren zelf, of eergisteren zelf opgezet. En het bijzondere is, en ik weet niet of je dat weet, Bob, maar jij bent wel eigenlijk een hele bijzondere doopeling. Sorry, Nico, maar voor Bob is er zelfs langs de snelweg reclame gemaakt. Ja. Ja, Bob. Ook als je het water opzoekt. Wist je dat, Bob? Nee. Op de verbindingsweg tussen de A27 en de A16, daar stond hij aan het einde, rechts. En elke keer zagen we hem weer. En de eerste keer dat we het over de doop hadden, had Arie, was dat geloof ik opgevallen, hè? Of Jan, oké, en dan hadden we een fotootje van gemaakt. Nou, Bob, ook als je in het water opzoekt. Ja, ik weet niet of ze dat zo ook bedacht hebben verder, maar wij vonden het wel leuk. Nou, het water is op temperatuur, Bob, dus we kunnen dat straks ook gaan doen. Trouwens, het water op zichzelf heeft ook zijn diepgang en zijn reden. Dat is mooi om te weten ook. Water staat in de Bijbel bijna altijd voor leven en voor reiniging. Zonder water kun je niet leven. Je hebt water nodig om je leven in stand te houden. Afhankelijk van hoe je gestel is en hoe fit je bent en waar je leeft. Hè, laten we zeggen hier in Nederland, als je een fit persoon bent, dan kan je 6 tot 8 weken zonder eten doen. 6 tot 8 weken. Water, 3 tot maximaal 6 dagen. Maar als je bijvoorbeeld in de woestijn leeft, kan het na 2 uur zonder water al afgelopen zijn. Een vriend van mij die is in Death Valley geweest. Dat is een weg van ongeveer 120 kilometer die daar doorheen loopt. Heb je overal bronnen. En daar rijden daar auto's heen en weer om te kijken dat er niet iemand stilvalt met zijn auto naast de weg. Want dan kan het binnen het uur afgelopen zijn met zo'n persoon. Zo gevaarlijk is dat. Water is dus heel erg belangrijk. En water is ook reinigend, niet alleen als je onder de douche staat overigens. En er wordt breed geadviseerd om gemiddeld 1,5 tot 2 liter water per dag te drinken. En als je aan het afvallen bent, en wie moet dat niet, hè? Goed, dan krijg je dus ook advies om vooral veel water te drinken. Water heeft verschillende eigenschappen. Het is heel belangrijk ook voor het opnemen van de voedingsstoffen in je systeem. En het is ook belangrijk, heel belangrijk, voor het afvoeren van afvalstoffen uit je lichaam. Het ondersteunt ook je celactiviteit in je lichaam. En het geeft je in principe alles wat nodig is om in leven te blijven. Water. Water. Essentieel. En water drinken is ook belangrijk om ziektes te voorkomen. Maar ook om jezelf goed te voelen. Als het warm is en je drinkt niet genoeg, en dan spreek ik uit ervaring, dan voel je je al snel beroerd worden. En dan moet je gewoon wat drinken. En wanneer je onvoldoende water drinkt, dan is je lichaam dus niet in staat om die giftige stoffen af te voeren waaraan je dagelijks wordt blootgesteld. En wanneer het lichaam uitdroogt, dat is heel mooi, dan schakelt het lichaam over op een soort overlevingsmechanisme. En dan houdt het lichaam het water vast en dan geeft die alleen water aan de belangrijke organen, aan de organen die water nodig hebben. God heeft het zo prachtig gemaakt. Hij zorgt goed voor ons. Echt. Hij heeft het lichaam met dat ingewikkelde systeem gewoon gemaakt. En altijd weer als je, moet je bijvoorbeeld eens kijken op internet naar het oog. Nou, dat is echt overweldigend. Maar goed, we hebben een machtige God. Water in je lichaam, dat is dus niet alleen maar van buiten, maar dat is ook van binnen. En het is hartstikke belangrijk van ons. En reiniging met water is ook dus van groot belang voor ons allemaal. En dan zie je dat die reiniging met water, dat vind je al terug in het Oude Testament, ook in het Jodendom. En dopen start helemaal in het Nieuwe Testament, als je dat dacht. Maar dopen start al in het Oude Testament. En in de Joodse cultuur heet die onderdompeling mikve of mikva. En dat is, dit is een mikva, dat is een Joods doopbad. En daar vindt dus een doopritueel, een reinigingsritueel in plaats. En de persoon wordt er helemaal in ondergedompeld. En die onderdompeling is van zo groot belang, dat als er niet voldoende water was, ging de mikva gewoon niet door. He, dan was het niet van, nou ja, dan gooi me maar wat water over je hoofd. Nee, als er niet voldoende water was, was er geen mikva. Ging het niet door. En dan wachten ze tot er weer wel voldoende water was. En als dan pas die persoon echt, als er aan die voorwaarden voldaan werd hoeveel water dat erin moest, dan kon die persoon het mikva ondergaan. Dus, en ook daarin zie je dat die onderdompeling heel belangrijk is, want je gaat smerig zeg maar onder en je komt rein weer boven. Dan heb je je onreinheid afgelegd, ook in het Jodendom. En de tweede uitleg die het Jodendom ervoor heeft, is dat hij dan afgestorven is aan zijn vorige leven. Wat een herkenning, hè? Oude Testament. En er zijn een paar situaties waarin de mikva gebruikelijk was. De eerste is bij de inwijding of bij de reiniging van een priester. En als een priester bijvoorbeeld een belangrijk feest had, dan gebeurde het wel dat hij 4 of 5 keer een mikva had die dag. Dat kon zomaar gebeuren. Verder was het reinigingsritueel voor een vrouw die uit haar maandelijkse periode kwam. En de derde is, wanneer een heiden, dus een niet-Jood, Jood wilde worden, dan ging dat ook via het mikva en zoiets heet een proseliet. En dat noemen ze ook wel de proselietendoop. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nou, die eerste twee laat ik even rusten. Misschien kom ik daar in de toekomst nog wel eens terug. Maar ik wil natuurlijk even kijken naar die proselietendoop. Al is het ritueel van het reinigen, ja, dat hoort natuurlijk ook helemaal bij de doop. Dat begrijpt u. Maar als iemand zich tot het Jodendom wilde bekeren, dan werd daar heel verheugd op gereageerd. Zo'n persoon werd een periode gevolgd, was meestal zo'n 3 jaar. En dan na die 3 jaar, dan werd een mannelijk persoon werd besneden. En dan mocht hij dat mikva ingaan. En wanneer hij eenmaal besneden was en zijn mikva had gehad, was hij Jood. Dan mocht hij zelfs trouwen met de dochter van een priester. Dat was wat. En als een echtpaar een mikva had gehad, dus ze waren beide, man en vrouw waren beide waren niet Joden en hadden een mikva gedaan en de man was besneden, dan waren hun kinderen, die uit dat huwelijk voortkwamen vanaf dat moment, die waren ook Joods. En de kinderen die ze al hadden, die mochten ervoor kiezen ook om Jood te worden. Geweldig. De mikva wordt binnen het Jodendom ook wel het bad van de wedergeboorte genoemd. Zo staat het er echt. En men komt als het ware uit het mikvabad tevoorschijn en dat duidt dan op het proces van opnieuw geboren worden. De mikva vertegenwoordigt dan de baarmoeder of de kokon. En wanneer iemand dat mikva betreedt, dan betreedt hij als het ware de baarmoeder. En wanneer die dan uit het water komt, is die opnieuw geboren. Hij bezit dan een nieuwe status. Ja, ik vind het geweldig om dat zo te lezen in het Oude Testament. En die onderdompeling, die was dus heel belangrijk. Ik zei net al, er moest echt voldoende water zijn. Zodat die persoon dus ook echt onder water ging en dat elk deel van zijn lichaam met dat water in aanraking kwam. Het gaat immers om je hele leven. Het gaat om je hele zijn. En in die onderdompeling komt dat zo duidelijk naar voren. Nou, ik vind dus de mikva een prachtig voorbeeld voor ons dopen. Het is niet iets nieuws, het is geen verzinsel van de kerk, maar Het is zelfs een voorbeeld dat God voor ons heeft achtergelaten. Al in het Oude Testament. En ik vond dat gewoon heel mooi om dat voor mezelf ook te ontdekken. Was voor mij overigens ook nieuw dat ik kende het mikva wel, maar dat zo met elkaar verbonden was. Paulus spreekt er ook over in 1 Titus 3 vers 5. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. En Jezus spreekt er zelf over in zijn gesprek tegen Nicodemus. Ik heb daar in Roemenië over gesproken, over dat gesprek van Jezus met Nicodemus, omdat het daar gaat over wedergeboorte. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, waarom stel je al die vragen, Nicodemus, van, je bent toch een leraar van Israël? En toen vond ik dat wel een beetje hard eigenlijk van Jezus, maar nu ik dit van de mikva ken, denk ik van ja, moet je eens luisteren. Natuurlijk wist Nicodemus, kende de mikva ook, dus die wist ook wel dat je terug moest in de baarmoeder en weer op moest staan en dat een beeld was. Dat is wel apart. Maar dan zegt Jezus tegen hem, ik verzeker u, Nicodemus, zei Jezus, niemand kan het koninkrijk van God zien als hij niet opnieuw geboren wordt. Nicodemus vroeg, hoe kan iemand die al oud is opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet terugkeren in de schoot van zijn moeder en dan weer geboren worden? Ja, Nicodemus, dat gebeurt met het mikva ook. En dan zegt Jezus, ik verzeker u, antwoordde Jezus, niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen als hij niet geboren wordt uit water en uit geest. Ik heb het over de water gehad, ik heb het nog niet over de geest gehad. In het verleden hebben we het uitgebreid een keer over de geest gehad. En natuurlijk gaan we daar nog heel veel over spreken. Maar als ik daar ook in deze boodschap over uitweid, dan zitten we hier om 4 uur nog. Dus dat gaan we niet doen. Maar je ziet wel heel duidelijk, water en geest zijn bij elkaar verbonden. En dat gaan we vandaag ook zien. We gaan dopen in water en we gaan ook bidden om de Heilige Geest, zeker. Maar water en geest. En ook in die woorden van Jezus komt dus een prachtig beeld naar voren. En ook het beeld van de letterlijke betekenis van mikva is prachtig. Want dat betekent levendig water. Levendig water. Mooi, hè? Het water heeft leven in zich. Het is levenbrengend. Het is levengevend. En in dat water mogen Bob en Nico straks staan. Levenbrengend en levengevend water. Dat vind ik schitterend. En overigens mogen wij daar allemaal in staan. Want de doop is het begin van iets. En dat houdt nooit op. Nou, vandaag dus 2 mannen die zich laten dopen. Onderdompelen in water. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Is het dan hetzelfde? Of gaat het toch hier om iets anders? Nou, ik geloof dat het in de basis dus over exact dezelfde dingen gaat. Zeker als we kijken naar die proselietendoop. Door die onderdompeling hoor je er helemaal bij. Hoorden jullie er niet bij? Ja, natuurlijk wel. Maar dat is ook een daad. Je moet ook iets doen. En daardoor ja, weet je gewoon ook, je verzekert van ja, ik hoor er helemaal bij. En wat is dan het verschil? Nou, ik geloof dat er zaken aan toegevoegd zijn. Of anders gezegd, door het werk van Jezus Christus, door zijn dood en opstanding, heeft de doop een diepere betekenis gekregen. Ook al blijft de basis hetzelfde. Maar wat betekent de doop vandaag dan voor ons? Waarom dopen we door onderdompeling en niet door besprenging? Waarom worden er mensen volwassen gedoopt door onderdompeling die al een keer als babytje besprengd zijn? Nou, de doop is binnen het christendom het sacrament, het ritueel, zeg maar, van de, met een moeilijk woord, initiatie. Dus van de inwijding. Je hoort erbij. En bij de doop wordt in het algemeen de doopformule gebruikt die Jezus ons gaf in het zendingsbevel. Hè. Ga dus heen, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En vaak zeggen wij er dan nog achter, in Jezus' naam. Is dat dubbel? Nou, weet ik niet. Maar er wordt ook in de Bijbel gesproken dat je het mag doen in de naam van Jezus. Nou, het is dus Jezus zelf die manier van dopen heeft ingesteld. Dus niet later door christenen bijverzonnen of zo. Maar met het dopen geven wij dus openlijk aan dat we hier gehoorzaam aan zijn, dat we in Jezus geloven. En het is een belangrijk uitwendig teken wat binnenin de dopeling heeft plaatsgevonden. En wat nog steeds plaatsvindt en wat dus ook in het getuigenis naar buiten komt als het goed vindt. En volgens de Bijbel, volgens het Nieuwe Testament, horen doop en geloof bij elkaar. Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Nou, en de discipelen namen die boodschap heel erg serieus. In het Nieuwe Testament lezen we regelmatig dat de discipelen van Jezus nieuwe gelovigen doopten. Bijvoorbeeld in Handelingen zie je dat. Handelingen 2 vers 38, Petrus zei tegen de mensen die daar stonden te luisteren: jullie moeten allemaal je leven veranderen. En jullie moeten je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Ziet, hier heb je dat. Dan zal de Heer onze God jullie zonden vergeven en, ook weer, hij zal de Heilige Geest aan jullie geven. Bij elkaar, hè? En dan in vers 41, veel mensen geloofden Petrus en ze lieten zich dopen. En wat denk je? Er kwamen die dag ongeveer 3000 gelovigen bij. Geweldig. Veel mensen kwamen dus tot bekering door de prediking van Petrus en de andere discipelen. En ze lieten zich dopen in gehoorzaamheid aan alles wat ze dus hoorden. De discipelen spraken en ze namen het aan. En dan zie je dus dat het patroon van het Nieuwe Testament eigenlijk heel duidelijk is. Prediking, tot geloof komen, tot bekering komen en dopen. Dat zie je elke keer terugkomen. En het is duidelijk dat je niet volmaakt hoeft te zijn om gedoopt te worden. Sommige mensen wachten heel lang, hè Bob? Ja. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dopen, dat kan niet hoor, want ik ben zo zondig. Nou, als er 3000 man gedoopt worden die dag, dan heeft Petrus echt niet in de gaten wat er allemaal in die levens gebeurt. En dan heeft hij heus niet alles gecontroleerd en ga je wel naar de juiste kerk en ga je wel naar de juiste gemeente en doe je wel altijd stille tijd houden en bied je wel genoeg. Nou, dat wordt allemaal niet gevraagd en daar gaat het dus ook niet om. Geloof je Jezus? Ja. Wil je met hem gaan? Ja. Nou, oké, er is water, dan gaan we dopen. Weet je, christenen zijn ook gewoon mensen. Als mensen wel eens aan mij wat vragen, dan zeg ik, joh, ik ben ook soms gewoon maar een mens, hoor. Ik maak fouten. Maar ik ben zo blij. Ik ken een God die mij vergeeft, omdat Jezus Christus voor mij aan het kruis gegaan is. Kan ik dan maar doen en laten wat ik wil? Nee, natuurlijk niet. Van Paulus is duidelijk. Als jij eenmaal Jezus in je leven aanvaard hebt, dan doe je alles om de zonde te voorkomen in je leven. Maar het lukt niet altijd, omdat ik een mens ben. Maar door je te laten dopen, laat je ook zien hoe nodig je Jezus hebt. En dat je dus ook de intentie hebt, de intentie om hem te volgen en om hem te gehoorzamen en om te doen wat hij van je vraagt. Petrus zegt, nu worden jullie ook uit een slechte wereld gered door water. Want door het water van je doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop was niet je vuil van je lichaam, maar dat laat zien dat je bij Christus hoort. En dan heb ik eraan toegevoegd, en Christus ook bij jou. Je bent nooit meer alleen. Wauw. De doop zelf reinigt je niet van de zonde. Als dat zo was, nou, dan had ik me toch een staalborstel meegenomen. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het echt niet. Het is een beeld, het is een ritueel. Wij geloven niet dat het water op zich mensen schoon was van hun zonde. Alleen het bloed van Jezus kan dat. Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden, zegt Johannes 1 vers 7. Onze zonden worden dan vergeven en we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon die voor ons gestorven is. Punt. Dat is het. Dat is het. Is toch geweldig? En dat geldt voor iedereen die zegt, ja Heer, kom maar in mijn leven, neem mijn hart maar over. Zo makkelijk, zo makkelijk. Het wordt zo moeilijk gemaakt. Er worden zoveel dingen bijverzonnen en gedaan. En moet je dit doen, moet je dat doen. Jezus zegt, kom bij mij. En ik breng je aan het vaderhart van God. Het dopen staat symbool voor, ja, begraven. We gaan je begraven, jullie. Mensen die zich laten dopen gaan onder in het water zoals Jezus in het graf is gegaan, in de dood is gegaan. Ze begraven hun oude leven in God en ze staan op in een nieuw leven met God. Dat laat je achter in dat doopbad. Ik weet nog toen ik gedoopt werd, 35 jaar geleden of zo, was ook in zo'n bad. En toen deden ze de pomp erin om hem leeg te pompen. En er was ook in een school en ik stond zo te kijken. En er kwam iemand naast me staan en die zei, zo wat, zie je hoe je oude mens het putje ingaat? Ik vond het zo'n leuke opmerking, ik heb hem altijd onthouden. Paulus zegt iets anders hoor. Jullie weten wat de doop betekent, zegt hij. De doop laat zien dat jullie, Bob en Nico, bij Jezus willen horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. Maar, er komt iets, hè? En door onze doop leven we nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft. Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood. En zo mag jij ook door die machtige Vader opstaan uit de dood in een nieuw leven. Met de doop laat je aan iedereen zien dat je jouw leven wilt laten leiden door God. Weet je, het is ook een teken voor jouzelf. voor jullie zelf. Jouw oude mens, die God niet wil gehoorzamen, die laat je achter in het doodbad. Die gaat straks het putje in. Je leeft nu met en voor God en echt, jullie zullen nog wel eens struikelen. Maar je mag weten dat jouw leven in zijn hand ligt. Hij heeft de leiding. En dat vertrouwen moet je vasthouden. Ook als je struikelt. En ik hoop en bid dat jullie mensen om je heen hebben die dat ook accepteren. Dat je soms nog struikelt. Dat als je struikelt, en wie dat dan ook is, of dat ik dat nou ben, of zo, dat we ook geduld met elkaar hebben. Omdat we weten dat we allemaal wel eens struikelen. Even kijken waar ik ben. Sommige mensen die vragen zich af, ja, moet je je nou laten dopen, waarom moet het nou? Je kunt toch ook zonder dopen geloven? Is het nou het nut of het voordeel van dopen? Nou, het enige antwoord dat ik bedacht heb is van ja, je moet gehoorzaam zijn. Als Jezus aan je vraagt, denk ik dat je het moet doen. En moet is een lelijk woord, zeggen ze dan, maar ja, als je gehoorzaam moet zijn, dan is dat gewoon zo. En ik vind het niet zo erg hoor, om af en toe het woordje moeten te gebruiken. Als Jezus dat van me vraagt, wil ik gehoorzaam zijn. En dan gaan we dat ook doen. Maar ik zie niet een direct voordeel aan het dopen aan zich. Want ik heb al gezegd, dat water, dat was je echt niet schoon. Er zit dus iets diepers in en dat diepere, dat bepaalt het wat het belangrijk maakt. De doop laat zien dat Jezus bij je is en naast je staat. En Jezus vraagt en die zegt ook, als je gelooft, dan moet je ook gehoorzaam zijn en moet je ook gedoopt worden. En als we dan die keuze eenmaal maken, dan gaan we ook leren wat voor vreugde dat geeft. Gewoon al de voorbereiding ook. Heeft heel veel vreugde ook gegeven. Ook wel veel zorgen. Maar ook heel veel vreugde. Te weten wat er gaat gebeuren. Het geeft vreugde om aan iedereen, dus inclusief jezelf, te laten zien dat je gelooft in Jezus. En dat je hem gehoorzaam wilt volgen. Je laat het zien hier op aarde. Maar je laat het ook zien in de hemel. Hè? In de hemelse gewesten. Er zullen wat figuren daar zijn die tanden knarsen en zo, maar daar moet je niks van aantrekken. De engelen juichen mee. Galaten, die zegt Paulus dan natuurlijk, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf aan mij heeft overgegeven. En dan misschien een moeilijke. Maar ik ben toch al als kind gedoopt? Zie je nou? Nou, eigenlijk heb ik daar al antwoord op gegeven. Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Een ander kan niet voor mij geloven. Zoals ik als babytje nog niet kan geloven, kun je je afvragen of dat goed is. Maar laat ik even heel duidelijk zijn. Ik ga vanmorgen niet het vraagstuk van de doop oplossen. Als je dat pakt, die boeken, dan passen die denk ik niet in mijn studeerkamer. Zoveel boeken zijn erover geschreven. En ik ga ook niet de kinderdoop onderuit halen. Absoluut niet. Ik ga niet zeggen dat het verkeerd is wat ze daar doen. Dat kan ik niet, dat mag ik ook niet, mijn plaats niet. En die wil ik dus absoluut ook niet innemen. Wanneer er in de kerk een kindje gedoopt wordt, en ik kom zelf uit de vrijgemaakte gereformeerde kerk en mijn familie zit daar nog. Als daar een kindje gedoopt wordt, ga ik erheen, vol blijdschap. Zie ik twee mensen voor de troon van God staan die hun kind aan God komen aanbieden. En dat vind ik geweldig. Maar als het om onze eigen kerk gaat, als het om hier gaat, nou dan vind ik dat ik wel uitleg mag geven hoe we naar de doop kijken. En wanneer ik naar mijn Bijbel kijk, dan is er voor mij, en dat hebt u al gehoord, geen andere optie dan de volwassen doop. Ik ben ook in het verleden als kind besprenkeld. Maar als ik dan naar mijn doop kijk, dan zeg ik ben gedoopt. En ja, dat is voor mij voldoende. In het Oude Testament was die doop dus al zo belangrijk. En in het Nieuwe Testament is die doop met het begraven zijn met Jezus Christus en met een opstaan misschien nog wel belangrijker geworden. En dan noemen ze dat overdopen. Oké, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar voor mij is het dopen. En weet je, opnieuw dopen, Dat lijkt ook dan iets van deze tijd, want je hebt de kerk waar vroeger kinderen gedoopt werden, besprenkeld werden. En dan heb je de evangelische wereld en er worden mensen volwassen gedoopt. Dat is helemaal niet van deze tijd, opnieuw dopen. Ik heb een verhaal in Handelingen en daar wordt ook over opnieuw dopen gesproken. Handelingen 19, daar staat het verhaal van dat Paulus in Efeze is. En dan ontmoet hij daar een groep gelovigen en dan gaat hij mee in gesprek. En dan spreekt hij over, heb je het weer, de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest en de doop ook zo bij elkaar betrokken zijn. En die mensen zeggen, Heilige Geest, waar heb je het over? Wat is dat? Wie is dat? Ze weten niet waar Paulus het over heeft. En dan zegt Paulus, maar hoe zijn jullie dan gedoopt? En dan antwoorden ze op de manier van Johannes de Doper. En dan legt Paulus het hem uit. Daarna zei Paulus, Johannes doopte de mensen om te laten zien dat ze een nieuw leven begonnen. Dat doen we dus nu ook. Maar Johannes zei ook, geloof in de man die na mij komt en dat is Jezus. En toen de gelovigen dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En daarna legde Paulus zijn handen op hun hoofd en ze kregen de Heilige Geest. En die zorgde ervoor dat ze in verschillende talen gingen spreken. En in al die talen vertelden ze over de plannen van God. Ze werden opnieuw gedoopt. Daarna ontvingen ze de Heilige Geest en spraken ze in tongen. En dat is eigenlijk ook een beetje zoals Jezus dus aan Nicodemus verwoordde. Niemand kan het Koninkrijk van God binnenkomen als hij niet geboren wordt. Uit water en uit geest. Nou, dan gaan we Nico en Bob gaan we straks dopen. Heerlijk. We mogen er allemaal getuigen van zijn. En het water, heerlijk. Het zal ze bedekken en het water zal ook van ze afdruipen straks. En wanneer ze naar boven komen, dan zullen we ook met ze bidden. We gaan ze eerst dopen, dan gaan we met ze bidden. En dan verheugen we ons daarin, want we hebben een geweldig leven. En ik las ergens een profetie. Ik was daarmee bezig, ik had een gesprek met iemand. En het pakte me. Dus ik ging die profetie lezen. Nou, en God begon te spreken. Ik zat aan tafel. Dan zou je denken, ja, nu is je preek afgelopen. Nou, ik heb nog een paar minuutjes nodig. Want ik was onder de indruk. En ik wil daar graag mee eindigen. En het zijn woorden die voor ons als evangelische gemeente Raafval de Rivier van onschatbare waarde zijn. Dat geloof ik. God wil ook tot het hart van de gemeente spreken. Hij wil tot het hart van ons allemaal spreken. In het beeld was sprake van een krachtige rivier. En die rivier was uitnodigend. En die rivier was ook, het straalde ook een vrede uit. Ik heb een plaatje gezocht, maar het komt er niet uit. Maar goed, er sprak iets uit dat beeld. En de Heer zei, ik leid je dieper in de rivier van mijn rust, daar waar je een grote kracht en toerusting zult vinden en waar je plotseling in mijn volgende geweldige stap voor je leven geleid zult worden. En de uitnodiging om te komen was heel sterk, zeer sterk. En de uitnodiging die we al eens eerder ontvangen hebben toen we het over de rivier hadden, die ontstaat van onder de troon van God, is niet om pootje te baden, maar om kopje onder te gaan. En dan wordt die rivier opeens een hele andere metafoor. Dan is die rivier opeens het leven met God. En daarom vind ik het ook zo mooi dat de doop een begin is. Een nieuw begin is. Maar het gaat door. Je gaat het water uit, je gaat je afdrogen, maar je blijft nat, geestelijk. Want je blijft in die rivier. Dus kopje onder gaan. En dan kan je op de oever staan. Ook als je lid bent van de gemeente, dat kan. En dan kun je je afvragen, waarheen gaan we nou eigenlijk op weg? Waar zijn we nu mee bezig? Wat gebeurt er in mijn leven? Wat gebeurt er in de gemeente? Maar de roep en de uitnodiging klinkt. En die wordt zelfs sterker. Want Jezus heeft een sterk verlangen dat we allemaal kopje onder gaan. Het gaat niet alleen om die twee. Het is wel fijn dat ze daar zitten. Het gaat om ons allemaal. Hij wil dat we komen, dat we genieten van zijn aanwezigheid en dat we genieten van zijn rust. Aan die rivier, in die rivier, kopje onder in die rivier. En pas op, hè. Rust betekent in het koninkrijk van God heel iets anders dan lekker achterover liggen. Het is geen inactiviteit. Want die rust van God heeft alles te maken met zijn rivier. En er zit een stroomversnelling in. Er gebeurt van alles in die rivier. Maar het is wel geweldig. Je hoort hem. En als je dichtbij staat, voel je de druppels. Je voelt zijn aanwezigheid. Het is komen waar God je wil hebben. Als individu en als gemeente. En waar is dat? Aan het vaderhart van God. En in dat water, daar gebeurt het dus. Daar ontvang je de reiniging van je zonde. Daar leer je ook vast te houden aan alles wat God jou gegeven heeft. En het proces begint dus bij die onderdompeling, inderdaad, maar het gaat door. Het stopt daar absoluut niet. Zo, nou ben ik gedoopt, nou kan het wel. Daar leer je bijvoorbeeld wat aanbidding is. Ik heb daarna over gedacht, ook in de vakantie, weet je, ware aanbidding is God kennen. En als je naar de Joden kijkt, weet je wat Joden zeggen wat aanbidding is? Het bestuderen van het woord van God. Moet je eens over nadenken. De Joden zeggen dat het bestuderen van het woord van God, dat dat de ware aanbidding is. Waarom? Omdat je dan God leert kennen. Dan weet je hoe je tegenover hem staat. Dan weet je ook hoe je tegenover elkaar staat. En aanbidding, dat is dan je een levenshouding. Maar dan denk je, nee, veel meer dan een levenshouding. Dat is je leven. Dat is je leven. Aanbidding is je leven. Aanbidding is geen liederen zingen en met je handen omhoog staan of een gebed uitspreken. Ik zeg niet dat dat fout is, dat is hartstikke goed. Maar als nou aanbidding je hart is, als nou aanbidding je leven is, wat is dan een lied? Dan is een lied is eigenlijk de uiting van jouw aanbidding die al in jou zit. Snap je wat ik bedoel? Zo, dat leer je aan het vaderhart van God. Zingen tot zijn eer is dan een oorzaak van jouw diepe relatie met God. Kennen van God. En dat begint dus in dat levenbrengende water in die rivier. Wauw. Een plek waar hij jou en mij wil ontmoeten. Hij is daar. Ja. Die rivier die ontstaat van onder zijn troon. En die rivier die alles in zich draagt wat we nodig hebben. En dat gaat diep. Dit gaat echt onbegrijpelijk diep. Bob en Nico gaan straks kopje onder. Voor hen is pootje baden ook niet genoeg. Ze willen compleet gereinigd worden. Maar wij mogen dus ook midden in die rivier leven. En dan gaat het eigenlijk pas beginnen. Dan zeg ik tegen die twee, you ain't seen nothing yet. Ha, moet je eens opletten. Wanneer je eenmaal kopje ondergaat in die rivier, ja, dan is het niet te houden. Hè? En daarom wil die jou en mij en ons allemaal ook vasthouden in dat levenbrengende water. En dan zal die je overweldigen met rust. En natuurlijk, ik weet het en we hebben het al gezegd, we hebben ook te maken met tegenstand. Dat weet ik. En dat ontkennen we niet. En daar lopen we ook niet voor weg, absoluut niet. Maar wij kunnen in elke situatie in die vrede blijven. Je mag, als het ware, heel rustig en met je ogen dicht in die rivier liggen. En je laten overweldigen door hem. En dan met je ogen dicht, ja, maar die rotsblokken dan altijd. Ja, God zorgt voor je. Je zal niks... Geen butsen oplopen die je niet aan kan, om het zo maar te zeggen. Ik heb een boek gelezen, dat heet ook De Rivier. Prachtig boek. En daar staat het ook in dat als je... dan reften ze met van die grote boten over verschrikkelijke rivieren. Als je buitenboord valt, moet je zo gaan liggen. Met je voeten naar voren en proberen te blijven drijven. En als je dan niks doet, kom je altijd goed terecht. Overgave heet dat. Jouw leven is veilig in Gods handen. Dat is jouw basis. Zijn woord. Jouw basis. Daar ben je mee bezig. Hij is niet stil, maar hij openbaart zich. Ook als je daarmee bezig bent. Stille tijd. Ja, het is goed. Rumoerige tijd. God spreekt. Tuurlijk wil hij ook stil zijn en wil hij je tot rust brengen. Niet langer je eigen weg. Maar zijn weg. Weet je wat dat is? Niet langer je eigen weg. Dat is dit. Valt mee hoor, ik heb geen zweet. Moest straks toch uitdoen, dus. En God zegt tegen Mozes, doe je schoenen maar uit. Alleen omdat het heilige grond is, ja het staat er wel. Maar God zegt tegen mij ook, al doe je schoenen maar uit. Want ik wil niet langer dat je eigen weg gaat. Ga mijn weg. En dan ga ik graag mijn schoenen uit. En dan zeg ik, Heer, ik wil uw weg gaan. Niet langer een slaaf, maar een vrij mens. We zijn met elkaar een nieuw seizoen ingegaan. En hij wil ons bekrachtigen in ons geloof en in ons vertrouwen. En hij wil ons zijn Shekina, zijn tegenwoordigheid binnenbrengen. En als we zo gaan leven, dat is een leven vol van vrucht. En dat is een, ja, waar alles van afspat, als een fontein van leven. En daar wil ik zijn. En dat mag zich nog verder ontwikkelen. En ik geloof echt, en dat is even voor ons als gemeente, ik geloof zo sterk dat die nieuwe naam van onze gemeente ons door God gegeven is. Evangelische gemeente Rafael de Rivier. Hij wil voor ons de rivier zijn en wij mogen voor die ander de rivier zijn. En God sprak over een kairos, hè, we weten het nog. Over zijn plaats, zijn tijd en zijn moment. En hij heeft het gegeven en hij blijft het geven. En hij zegt met zijn kairos niet dat het verleden fout was. Nee, hij wil door. Hij wil dat het kairos moment, waarin dus verandering mogelijk is, hij wil dat dat doorgaat. En God daagt ons aan, als het ware uit. Daag me nou maar uit. Daag me maar uit. Dat ik of ik de sluizen van de hemel zal openen. Het is Gods volgende stap. Het is Gods weg. En ben je bereid als gemeentelid en als christen om die stap te zetten? En zijn volgende stap is altijd het beste wat ons kan overkomen. Vertrouwen, geloof, hoop, we mogen het allemaal ontvangen. Hij geneest je hart, je ziel, je lichaam en je geest. Spring er dan maar in. Al is het van een hoogte. Spring erin, durf het aan. Net als dat kindje dat op de trap staat en papa beneden. Spring maar, jongen. En dan springt papa niet opzij. Die vangt hem op. En dat doet God ook bij ons. Altijd. Altijd. Spring. Spring maar. En weet je, ik hoop echt dat het verlangen van God naar buiten mag komen. En ik geloof dat dat ook is, dat het in onze gemeente, ook Rafael de Rivier, dat de hemel zichtbaar mag worden op aarde. En dit is het laatste. Sta op. Zeg God tegen jullie, sta op. En schitter. Want je licht is gekomen. Over jullie schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Kan allemaal. Maar over jullie schijnt de Heer. En zijn luister is boven jullie zichtbaar. Lang genoeg, Anika. We gaan dopen. Hè? Amen. Goed. Emiel, ik geef het aan jou. En wij gaan.